Goedemorgen. Fijn om elkaar te ontmoeten in deze coronatijd is het nog. We hadden gisteren een meeting met de ouderen uit onze gemeente. En die hebben de meeting genoemd de na-corona-party. Maar ja, we zitten er nog wel een beetje en misschien nog wel middenin. We zijn er nog niet af en het houdt ons allemaal wel bezig. Ik ben afgelopen maandag, meen ik, gebeld door Tom, of dinsdag was het misschien, en jullie zaten een beetje om het hand, heb ik begrepen. Er was iets misgegaan vorige week, hoorde ik, en het gevolg was dat er deze zondag geen spreker was. En Tom die belt me op en we overleggen met elkaar. Ik zeg, ja, ik heb inderdaad een vrije zondag, deze zondag, maar volgende week ben ik ook in Den Haag. En hoe moeten we daar dan mee? Nou, dan kom je toch twee keer, vlakbij toch? Ja. en Tom vertelde me ook dat er vanmorgen avondmaal was. En daar heb ik erover nagedacht. Ik kom uit een traditie, sommigen van u weten dat, dat er in een gemeente waar elke zondag het avondmaal werd gevierd. Merkwaardigerwijs deden ze dat wel 's morgens. Misschien zo weer op terug, hè, waarom avondmaal op een ochtend, maar goed, dat even terzijde. Maar sommigen van u weten dan wel uit welke traditie ik kom. Je gaat er later natuurlijk over nadenken en je voelt je dan ook verbonden met diegenen die ook zo'n traditie hebben, zo werkt dat in ons leven. Maar later dacht ik van, ja, maar als dat het enige kenmerk is wat ons bindt, dan is het wel een zwakke schakel. En als dat het kenmerk is wat ons scheidt van anderen die een andere traditie heeft, dan is het wel ernstig met ons gesteld. We hebben allemaal onze tradities, onze gewoontes en soms is het goed om daar even het licht op te laten schijnen en zo nu en dan misschien ook te veranderen. Maar dat neemt niet weg dat het avondmaal toch een bijzonder gegeven is in het woord van God. En het is ook heel goed om daarbij stil te staan. Ik heb er eerder een studie over gemaakt en dat heb ik opgezocht. En dat wil ik graag deze morgen met u delen. En dan wil ik in het bijzonder inzoomen op een bepaald aspect van het avondmaal. Namelijk de tafel van de Heer. Maar voordat ik daarop inzoom, even een aantal kernwoorden die toch rondom het Pascha, of rondom het avondmaal genoemd worden. Ik hoop dat Leo me kan volgen met de dia's, want we zijn niet geschakeld met elkaar, dus we doen het onafhankelijk. Maar als het goed is, dan ziet u hier een aantal kernwoorden achter u. Avondmaal wordt in verband gebracht met het Pascha. Maar ik zou ook graag willen inzoomen op de voorbereiding van het avondmaal. Er gaat toch een bepaalde tijd aan vooraf om het avondmaal voor te bereiden. Ik ga er niet allemaal op in, maar ik noem toch even die kernwoorden. Ik zou graag willen stilstaan bij de locatie, de opperzaal van het avondmaal. We kunnen daarover nadenken en ja, het brengt ons toch wel op een bepaald niveau als we het over de opperzaal hebben. Maar ik wil ook graag inzoomen op de voetwassing, wat ook in de context van het avondmaal wordt gedaan met betrekking tot de vernedering van onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En als wij niet onze voeten willen laten wassen door onze Heer en Heiland, dan zullen we nooit in staat zijn om de voeten van anderen te wassen. De Heer Jezus is gekomen om ons de voeten te wassen. En hij heeft dat gedaan en hij heeft daarin een voorbeeld nagelaten. Ik zou het graag willen hebben over de avond van het avondmaal. Natuurlijk kunnen we het daarover hebben in tegenstelling tot de ochtend, een dagindeling. Maar ik zou het toch graag willen hebben over de maaltijd. Het was een maaltijd. Over het brood en over de beker. Nou, laten we eerlijk zijn. Ach, we spreken nog over brood en beker, maar ja, ik zie daar allemaal kleine bekertjes. En ja, er is toch wel het een en ander van de symboliek verloren gegaan. Laten we daar duidelijk over zijn. Ik wil het daar niet over hebben, maar ik wil toch u prikkelen om de symboliek in elk geval naar voren te halen. Het ene brood wat spreekt van het lichaam van de Heer Jezus Christus, maar het spreekt ook van die ene gemeente, zowel algemeen, maar ook plaatselijk. En dat wil ik graag benadrukken. Het wordt geschreven aan, bijvoorbeeld aan de gemeente van Korinthe. Het wordt één brood genoemd. Jullie zijn het. Onze vereniging met de Heer. Even symboliek om erover na te denken. Stel dat het één brood is en we verdelen dat. Vertegenwoordigt de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben het brood. En dat brood het wordt verdeeld onder de gemeente. Dan is dat brood weer verenigd in ons. Dat brengt ons als het ene brood bij elkaar. U bent het lichaam van Christus, wordt tegen een plaatselijke gemeente gezegd. Valt veel over te zeggen. Ik zou het willen hebben over de Sabbat, in tegenstelling tot de eerste dag van de week. Ik zou het willen hebben over de aanwezigen. Maar, zoals ik zei, ik zoom in op de tafel. De tafel van de Heer. Ik ga naar de volgende dia. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 21 staat, u kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Hier zien we het woord tafel van de Heer. Tafel, wat denken we aan bij een tafel? Nou, laten we eerlijk zijn, ook in onze huiskamers is misschien wel het een en ander veranderd. Is ook de symboliek misschien een beetje verloren gegaan. De tafel was vroeger het centrale punt waar we elkaar ontmoeten. Waar het gezin bij elkaar kwam. Is dat nog zo? Hier en daar misschien. Maar de symboliek is wel een beetje verloren gegaan, ook in onze gezinnen. Maar een tafel was een punt van vereniging. En dat zien we in de Bijbel ook. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ik mis er eentje. Ik wil eerst even stilstaan bij de tafel van Jozef. Misschien herinnert u de geschiedenis van Jozef in Egypte. En hij maakt zich bekend aan zijn broers. Maar eerst moeten de Egyptenaren eruit. Ik ben Jozef. Leef mijn vader nog. Wat een vereniging moet dat geweest zijn. En goed, ook daar kunnen we heel veel over zeggen, allerlei details die zich daar voorkomen. Maar daar zien we al de tafel van Jozef. Maar ik heb hier een aantal personen genoemd. De tafel van Saul, 1 Samuel 20. De tafel van David, de tafel van Salomo. De tafel van Izebel, de tafel van Nehemia, het Oude Testament. En als we de geschiedenissen lezen, dan zien we het allemaal dat het een bepaald item vertegenwoordigt rondom die tafel. Wordt iets gedeeld met elkaar. Waarmee we verenigd zijn of verenigd worden. In het Nieuwe Testament de tafel van Simon de Farizeeër, de tafel van Simon de Melaatse, de tafel van Maria, Martha en Lazarus, de tafel van de gevangenbewaarder. Als we worden uitgenodigd voor een maaltijd, dan ja, zijn er toch een aantal overwegingen die wij toch wel te raden nemen. Wie nodigt uit? Wel belangrijk. Goed, meestal heb je daar wel een relatie mee, hè, maar ja, het zegt wel wat als je wordt uitgenodigd door iemand. Je overweegt dat, maar je gaat misschien ook wel naar wie zijn er al meer uitgenodigd. Stel je voor dat hij of zij ook uitgenodigd is, nou dan blijf ik liever maar thuis. Toch? Zo zitten wij wel een beetje in elkaar. Als hij of zij komt... Nou, dan maar liever niet. Want die confrontatie willen we eigenlijk niet aan. Wie zijn de genodigden? Ik zeg het al. En wie komen er ook? Misschien ga je toch onderzoek doen. Wat wordt er gegeten? Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Nou, daar kunnen we het over hebben. Nou, de plaats van David bleef leeg aan de tafel van Saul. Hij heeft ook onderzoek gedaan. En hij werd gewaarschuwd. Je kunt beter niet komen, want... De motieven zijn niet zuiver. Mijn vader wil je doden. Dus David wijselijk bleef weg van die tafel. Maar de Heer Jezus ging wel in op de uitnodiging van Simon de Farizee. Er zijn toch allerlei overwegingen waar je van kunt afvragen van, ja, wat zijn die overwegingen dan geweest? Maar de tafel van Simon de Farizeeër en de tafel van Simon de Melaatse en de tafel van Maria, Martha en Lazarus waar de Heer Jezus aan zat, wil nog niet zeggen dat het daarmee de tafel van de Heer is. En dat onderscheid wil ik graag benoemen deze morgen. Zijn wij met de Heer aan tafel of zijn wij met de Heer aan zijn tafel? is misschien een nuance, maar misschien goed om erover na te denken. Zijn wij uitgenodigd, zoals de Heere ook wordt uitgenodigd? We zien dat wel eens, ja, de Heere is ook in ons midden, hij is ook tegenwoordig, maar hij is ook een genodigde. Nee, ik wil het vanmorgen hebben over de tafel van de Heer. Hij nodigt ons uit. Hij is de gastheer. Dus het onderscheid moet u denk ik wel heel helder hebben. Zitten wij met de Heer aan tafel of zitten we met de Heer aan zijn tafel? In Marcus hoofdstuk 14 en ook in Lucas evangelie en ook in de Matthäus evangelie dacht ik, wordt de geschiedenis verteld van de voorbereiding van het avondmaal. En er worden twee discipelen vooruit gestuurd. Ik heb hier Marcus 14 heb ik opgeschreven. En dan lezen we, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen? Zodat u het Pascha kunt eten. En dan krijg je de opdracht. Ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de Heer des Huizes. De meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. Nou, dat is nog eens een GPS. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Een opdracht. De Heere heeft een locatie. En hij stuurt zijn discipelen naar een locatie. En hij geeft een GPS. Hij geeft een tom-tom. Hè? Volg. Dat is een opdracht. Nu is de man met de kruik een beeld van het woord van God, het levende water. En dat nodigt u en mij uit, om het woord te volgen, om het GPS in acht te nemen, om te weten waar de Heer wil verblijven met zijn kinderen. Een opdracht die de Heer ons geeft. En de discipelen gaan. De kenmerken van de tafel van de Heer. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10 en 1 Korinthe hoofdstuk 11 een aantal details met betrekking tot de tafel van de Heer. Het is een tafel waar we met dankzegging zegenen. Aan de ene kant dankbaar zijn en aan de andere kant zegenen. Zegenen ze het goede wensen aan elkaar, maar ook de Heere zegenen. Hem eren, hem prijzen. Overigens, het woordje prijzen, ik weet niet of u daar wel eens bij stilgestaan heeft, heeft ook te maken met waarderen. Ons woord prijzen staat ook mee, en staat er ook mee in verband. We prijzen hem, we waarderen hem, we eren hem. De beker, met dankzegging zegen. Het spreekt van de gemeenschap met Christus. Het gaat om zijn tafel, hij nodigt ons uit en hij heeft iets met u en mij te delen aan zijn tafel. Gemeenschap met elkaar. Nou, lieve broeder en zuster, als de Heere ons uitnodigt, dan hoeven we toch geen onderzoek te doen. Dan hoeven we ons toch niet na te gaan van, ja, wie nodigt hij nog meer uit? So what? Daar kan ik er wel een probleem mee hebben, maar als de Heer er geen probleem mee heeft, dan valt er wat op te lossen. Dat is overigens ook een aspect aan die tafel. Daar komen de oplossingen. Daar worden de problemen opgelost. Ik weet niet hoe het bij u vroeger gegaan is thuis, maar ik had één broer en twee zussen. En nou, er gebeurde wel eens wat buiten op straat. En we vlogen elkaar wel eens in de haren. En de woorden gingen ook wel eens over en weer. Maar als het etenstijd was, aan tafel. Ja, dan moest je elkaar weer in de ogen kijken. Dan zei je ook niet, nou, als hij komt, dan ga ik niet. Want er viel wat te eten. Aan de tafel worden ook problemen besproken. Goede zaak om in te gaan op de uitnodiging die de Heer geeft aan zijn tafel. En om die vereniging te zien aan zijn tafel. En er gebeurt wel eens wat onder broeders en zusters. Maar als de Heer ons roept aan zijn tafel, dan hebben we maar te gaan. En dan is de regie in zijn handen. En dan worden de oplossingen aangereikt. Gemeenschap met elkaar. Herinnering. Natuurlijk wijst het allemaal op dat wat onze Heer volbracht heeft. Ik ben het brood, zegt de Heer Jezus. En het bloed dat vergoten wordt, waar de beker van spreekt. Het is een herhaling, zo dikwijls als je dit doet, doe dit tot mijn gedachtenis. Altijd weer opnieuw. Doe dit en denk aan mij.
Even terugkomen op Jozef. Op enig moment legt hij een droom uit aan een bakker en een schenker. En de schenker wordt vrijgesproken en Jozef zegt van, denk aan mij. Doe een goed woordje voor mij. Maar u kent de geschiedenis. Hij dacht er niet meer aan. Hij was Jozef vergeten. Verkondiging. Zo verkondig dan de dood van de Heere totdat, en dat is het uitzicht, hij komt. We hebben geen dode heiland, we hebben een levende heiland, maar wel een heiland die door de dood is heen gegaan en uit de dood is opgestaan. Hij leeft. Is opgestegen naar de hemel, waar hij zit aan vaders rechterhand. Het geeft uitzicht. Onderzoek. Onderzoek, dat is 1 Korinthe hoofdstuk 11, dat we inderdaad hebben te onderzoeken, maar, staat erachter, en eten. Van nature zijn wij niet waardig. En als we onszelf onderzoeken, dan heb je de neiging om weg te blijven. Maar de Bijbel zegt niet van, een ieder onderzoekt zichzelf en blijft weg. Maar een ieder onderzoekt zichzelf en eten. Niet waardig, van nature. Maar waardig gemaakt, bekleed met zijn gerechtigheid, bekleed met zijn waardigheid, met de klederen van het heil. En daarom mogen we vrijmoedig toegaan tot zijn genade troon. Ik ga even terug naar het Oude Testament, waar we ook een paar keer de tafel van de Heere genoemd zien. In Ezekiel 2 keer, Ezekiel 41 en Ezekiel 44, ik lees even Ezekiel 44... Zij mogen mijn heiligdom binnenkomen en zij mogen in de nabijheid van mijn tafel komen om mij te dienen. En zij zullen hun taak ten behoeve van mij vervullen. Dat gaat over een tempel die in het vooruitzicht wordt gesteld en dat gaat over een priesterdienst. En er staat er, zij mogen in de nabijheid van mijn tafel komen. Wat een voorrecht voor deze priesters. Nu in het Nieuwe Testament worden u en ik priesters genoemd. Wij mogen ingaan, als even de beeld gebruiken van het Oude Testament, de tempeldienst, de tabernakeldienst, dan mogen wij ingaan tot in het binnenst heiligdom om hem te eren, hem te prijzen. Ik ga er even verder op in. In Hebreeën 9 wordt het gouden wierookvat genoemd, wat in het Oude Testament het altaar wordt genoemd, het reukofferaltaar. De tafel. Merkwaardig. In Hebreeën, ik lees het even, Hebreeën 9 vers 3 en 4, achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van het tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. Nu, het merkwaardig in dit gedeelte, in de Hebreeënbrief, als u het beeld van het tabernakel hebt, ik heb er geen schema van, maar ik wil het een beetje schetsen, dan heb je, zeg maar, buiten de legerplaats en dan krijg je de poort, de eerste poort, en dan kom je in het voorhof waar het altaar staat en waar het wasvat staat. En dan kom je door een tweede poort en dan kom je in het heilige. Nou, in de voorhof, als het regent, dan regent het in de voorhof ook, en als de zon schijnt, dan schijnt de zon daar ook. Maar in het heilige, dan ben je in elk geval van die atmosfeer onttrokken. Maar dan staat er een kandelaar die het licht geeft. Er staat de tafel van de toonbroden. En er staat, wat hier genoemd wordt, het gouden wierookvat. Het reukofferaltaar. Maar het merkwaardige is, het reukofferaltaar staat in het oude verbond voor het zogenaamde voorhangsel, wat scheiding brengt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar de Hebreeënbrief plaatst het in het heilige der heiligen. Het wordt met elkaar verenigd. Daar waar nog scheiding is onder het oude verbond, is vereniging onder het nieuwe verbond. Verenigd met het heilige der heiligen, met de troon der genade. Hebreeën hoofdstuk 4 zegt dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan tot de troon van de genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen, als we dat nodig hebben. Wat een voorrecht voor u en voor mij, broeders en zusters. Tafel van de Heer. De reukofferaltaar. Waar we komen met aanbidding. Ik zei het al, in het Oude Testament hadden de priesters bepaalde voorrechten om dienst te doen in het heilige. Maar alleen de hoge priester staat er, kwam binnen in het heilige der heiligen om verzoening te volbrengen, één keer per jaar. Nou, allerlei voorschriften, allerlei beperkingen die daar ook mee gepaard gingen enzovoort. Maar dat was gereserveerd voor de hoge priester, één keer per jaar. Maar toch weet ik van een aantal uitzonderingen. Van Mozes wordt gezegd dat hij getrouw was in heel Gods huis. En dat God met hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Soms moeten we oog hebben voor die uitzondering. En ons afvragen waarom. Waarom? Nu, mocht het in het Oude Testament een uitzondering zijn, voor u en voor mij geldt die uitzondering niet, zoals de Gods juist gezegd heeft. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan tot in het binnenste heiligdom. Maar ook een aantal psalmen doen vermoeden dat ze ook al, nou ja, de tabernakel, ja, die was kennelijk nog wel, maar de tempel was nog niet gebouwd. En als David het over het heiligdom heeft, dan heeft hij het vaak over het toekomstige heiligdom. Hij zag als het ware het onzienlijke. En psalm 27 bijvoorbeeld, is een bekende psalm. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dit zoek ik. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David had het verlangen om de Heere te ontmoeten. Psalm 73 heb ik opgeschreven. Daar zien we een psalm van Asaf en hij beklaagt zich. Hij kijkt om zich heen en zegt, het gaat allemaal goed met die mensen die aan God nog gebod doen. Die worden rijk en die worden gezegend en die hebben alles wat, nou ja, wat een hartje bekeert. En ik stel mijn vertrouwen op de levende God en het gaat slecht met mij. Ja, als je het zo bekijkt, maar dan staat er een wissel in die psalm. Totdat ik Gods heiligdommen binnenging en op hun einde lette. We mogen binnengaan in Gods heiligdom, te midden van de zorg van het leven, de vragen die we hebben en de vergelijkingen die we maken met velen rondom ons. En dan stellen we waarom, waarom. Maar als we zicht hebben op het onzienlijke, als we mogen zien wat er voor u en mij bereid is, dan anticiperen we op datgene wat komen gaat. En dat geeft overwinning. Dat geeft overwinning. Iemand zei eens als je denkt dat je te klein bent om te overwinnen, dan heb je nog nooit met een mug op een slaapkamer geslapen. Dat is overwinning. Overwinning is anticiperen op dat wat komt. Doe dit. Denk aan mij. Totdat. Psalm 78, vers 19 staat: kan God een dis aanrichten in de woestijn? Kan God een dis aanrichten in de woestijn van ons leven? Nu, dat brengt me naar Psalm 23. De bekende psalm, ik lees alleen maar het vijfde vers. U maakt voor mij een tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker. Nu, ik heb net iets verteld over, want als de Heer ons uitnodigt, dan doen we geen onderzoek, toch? Dan vragen we ons niet af, nou, als hij komt of zij komt, dan blijf ik thuis. Nee. Soms denk ik wel, ik weet niet, misschien is het theologisch niet verantwoord wat ik nu zeg, maar ja, soms ontmoeten we wel eens aan de tafel van de Heer mensen die we liever niet aan ontmoeten. Ik weet niet of dat op deze psalm van toepassing is, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. We denken van, nou ja, dat zijn de vijanden, dat zijn de Egyptenaren, die worden niet uitgenodigd, die mogen toekijken. Maar het kan toch ook wel eens zijn dat wij, tussen aanhalingstekens, tegenstanders ontmoeten aan de tafel van de Heer. Waar we het mee van doen hebben, of waar we iets mee te doen hebben. De Heer geven dat we, dat zoals ik al zei, dat we de regie in dat opzicht ook aan de Heer toelaten. Want Hij lost problemen op. U maakt voor mij de tafel gereed. De Heer is mijn herder. Dan kom ik toch weer, zeg maar, deze psalm. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij. Hij verkwikt mij. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Al ga ik door een dal, of ging ik door een dal vol schaduwen van dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En aan het einde van deze psalm, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Een bekende psalm, maar het is goed om daar ook even bij stil te staan. Hebreeën, dan kom ik tot het eind, roept ons op. Laten wij tot hem naderen. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Laten wij op elkaar letten. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ja, sommigen hebben daar moeite mee in deze coronatijd natuurlijk. En natuurlijk met alle respect van de maatregelen die genomen worden, laat ik daar duidelijk over zijn. Het een en ander is ons wel ontnomen. Dat is de andere kant. De bijeenkomsten, die zijn wel weer bij elkaar. En door onze technische middelen proberen we toch wat contact te hebben. Maar ja, dat zal toch wel niet de bedoeling zijn. Dan heb ik het nog niet eens over het zingen. De Heere troont op de lofzangen van zijn kinderen. En er zijn meerdere overwinningen behaald door het zingen. Jericho is een bekend voorbeeld. De stad van Jozefat, bekend voorbeeld. Hij stelde zangers aan. Paulus en Silas in de gevangenis. Nou, die zaten in een lockdown. Maar ze mochten nog wel zingen. En de muren vielen om. En ze bleven gevangen door het lied. Nogmaals, met alle respect voor de maatregelen. En laten we het virus echt serieus nemen. Daar gaat het niet om. Maar tegelijkertijd is het zingen ons wel ontnomen. Als een zwaard of als een troon waarop de Heere wil zetelen. Laten we de dag prijzen wanneer dat weer mogelijk is. Ik eindig met 1 Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook. Opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Maar als wij in het licht wandelen, waar de tafel staat, in het licht. Wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ten slotte, Openbaringen 3 vers 20. Een bekend vers, dat nogal eens wordt toegepast op evangelisatie. Maar laten we het in de context plaatsen. En dan is het een tekst dat geschreven wordt aan een gemeente. Een gemeente die misschien wel de naam heeft, maar niet meer de realiteit vertegenwoordigt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. En de maaltijd. Het verlangen van de Heer om in zijn gemeente een maaltijd te hebben. En is het ook uw verlangen om deel te hebben aan die maaltijd. Niet met de Heer aan tafel, maar met de Heer aan zijn tafel. We leven in een slechte tijd, staat er in Hebreeën. En daarom, of in de Efeze. En daarom worden we opgeroepen om trouw te blijven. Om op elkaar te letten. Om te zien hoe iedereen wandelt. Bedrinkt u niet aan wijn. Bedrinkt u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen, liederen die de geest ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Kom hier mee tot een eind. De Heer nodigt ons uit op zijn tafel. Ik weet niet of er nog een lied geprojecteerd staat. Heb je nog een dia of? Ik dacht nog even aan een lied van, waarin staat hè, dat de Heer ons inderdaad uit hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, worden we uitgenodigd om de maaltijd van onze Heer en Heiland te vieren. Amen.